Van harte welkom bij de Toptiek podcast. Dit is een hele bijzondere podcast. En nou is elke aflevering bijzonder, maar deze is extra bijzonder, want dit is mijn eerste podcast met een gast. En de gast die ik uitgenodigd heb, die is voor mij extra speciaal. Ik ben zeer dankbaar. Ik ben zeer blij dat zij dit voor mij wil doen. Ik kom daar zo meteen, kom ik daarop terug. En voordat ik ga beginnen vertellen wie het is, wil ik eerst even een korte introductie. Waarom deed ik dit ook alweer? Waarom ben ik ten eerste de Toptiek podcast begonnen? Maar ten tweede, waarom dan deze gasten? Waarom deze gasten die ik uitnodig? En ik ben in mijn eerste aflevering ben ik heel open geweest over, ik ben deze podcast begonnen, maar met één reden en dat is voor mezelf. En dat heeft twee redenen. De ene kant van de podcast is een teaching kant, want iemand zei ooit tegen mij, if you want to learn, you have to teach. Als je iets heel goed wil kunnen, dan is het beste om daarin te gaan onderwijzen. Dus wil ik beter worden in spreken, wil ik beter worden in luisteren, wil ik beter worden als coach, dan zal ik mensen moeten gaan onderwijzen. Dat is de teachende kant van de podcast. Aan de andere kant wil ik mensen gaan interviewen. En waarom? Omdat ik heel geïnteresseerd ben in mensen. Dat heb ik altijd al gehad. Toen ik mijn optiekwinkel had, kreeg ik altijd op een sodemieter van mijn medewerkers, omdat ik zoveel te lang in de meetruimte had gezeten, omdat ik met een klant veel te lang in gesprek was geweest. Maar dat ik vond geluk, een politieagent, een brandweerman, maakt niet uit wie, ik ben geïnteresseerd in mensen. En dat is nu ook zo. Dat is niet veranderd. Het is zo dat ik de laatste half jaren steeds meer achter ben gekomen van, hey, wat maakt succesvolle ondernemers nu succesvoller dan andere ondernemers? En ik geloof dat deze mensen ergens doorheen zijn gegaan. Ik geloof dat zij door een bepaalde shit zijn gegaan. Sorry for my language, maar soms dan is dat even zo. En dat zij bewust of onbewust, dat zij ergens doorheen zijn gegaan en dat zij daarmee succesvol zijn geworden. Ik hoop daar vandaag misschien wat antwoorden op te krijgen. De gast die ik vandaag uitgenodigd heb, ze is psycholoog, maar ik ga daar zo meteen naar de hem van het lijf bevragen. Zou je je eens voor kunnen stellen, Isabelle Verteris, waar zouden mensen jou van kunnen kennen?
Ja, nou, dat is natuurlijk een hele dubbele vraag. Want ik ben ook voormalig topsporter. Mijn sport is niet zo heel bekend. En zeker niet in de tijd dat ik dat deed. Maar ik ben een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden.
Ja.
Ik ben psycholoog met een specialisatie in peak performance. Dus presteren op de toppen van je kunnen. De positieve psychologie. Maar daarnaast ben ik ook nog steeds fanatiek aan het sporten. Ook al ben ik ex-topsporter. Ik hou van muziek maken. Ik hou van buiten zijn. Dus dat is een leuke vraag. Mensen vragen, hey, wie ben je? Dan vertellen mensen vaak, joh, wat heb ik bijvoorbeeld in het verleden gedaan? Of wat doe ik qua werk? Ik ben spreker en ik ben coach. Maar daarnaast ben ik natuurlijk nog zoveel meer. En dat vertel ik ook in mijn lezingen dan eerder aan de hand van de dingen die belangrijk voor me zijn en mijn persoonlijke waarden. Dan het standaard lijstje wat je meestal te horen krijgt van hoe oud je bent of vandaan komt. Dat is bij mij allemaal zo wisselend geweest eigenlijk. Ja. Ik heb wel in, denk ik, inmiddels 10 verschillende plekken, woonplaatsen gewoond.
Ja.
Qua werk niet zo heel veel gevarieerd, maar allerlei verschillende soorten sporten gedaan. Dus het zegt meer iets wat een overkoepelende factor dan voor mij is, denk ik, dan wat ik precies doe of wat ik heb gedaan.
Ik kan me herinneren, in de voorbereiding hiervan heb ik een paar podcasts heb ik van je zitten beluisteren. Ik heb je boek nog eens een keertje gelezen, ligt hier op tafel, stoppen met uitstellen. Laten we er zo meteen ook nog eens eventjes induiken. Dat je komt eigenlijk zelf ook al vanuit een vrij kwetsbare positie, in de zin van dat je bent heel open in wat je in je boek schrijft over, zeg maar, hoe je adolescentie verlopen is. Laten we zeg maar zo maar eventjes benoemen. Kan jij, zeg ik een andere vraag, begrijp jij waarom ik jou uitgenodigd heb voor deze podcast?
Ja, meer de reden, denk ik. Sowieso heb ik je verteld dat ik moet gaan podcasten. Dus
dat is al een tijdje geleden.
Dat is ook een hele logische keuze om mij uit te nodigen. Maar denk ik ook juist omdat jij een hypothese hebt van, joh, hè, wat maakt mensen succesvol? En dat heb ik zelf ook, of ook gehad. En daarvoor heb ik mijn podcast gehad. En ben ik een boek gaan schrijven en veel onderzoek gaan doen. Maar ook omdat ik dat zelf leef. Ik vertel het niet alleen als expert, maar ik heb het ook absoluut doorleefd. En ik vind het alleen maar een hele eer om dat dan in jouw podcast te mogen vertellen.
Ja, fantastisch. Ik geloof daar ook in. Ik geloof in verbinding. Ik geloof in kwetsbaarheid. Dat je zeker heden de dagen best wel wat kwetsbaarder jezelf mag opstellen in een podcast. We hoeven niet alleen maar te delen exact wat jij net beschrijft. Weet je, ik ben topsporter geweest. Ik ben coach. Ik ben spreker. Maar dat zegt niks over jou als persoon.
En het creëert ook een bepaalde afstand met de luisteraar of degene die met mij in contact is op wat voor manier dan ook. Als ik mezelf al op een voetstuk ga zetten door middel van mijn kennis en ervaring, het is makkelijker om te levelen op basis van dingen die je gemeen hebt met elkaar.
Ja.
Dus juist de tegenslagen die maken dat mensen je als meer menselijk zien. Of juist de imperfecties die maken dat mensen je als meer menselijk zien.
Ja.
Daarom lezen we graag roddelbladen om te zien dat sterren ook een beetje menselijk zijn. Of daarom lezen we graag over de tegenslagen die mensen hebben meegemaakt.
Ja.
Oh ja, dat heb ik ook.
Ja. Maar dan heb ik wel begrepen, heb ik van iemand anders eens een keer gehoord en die vertelde, equals are not attracted to equals.
Ja,
dus op het moment,
de natuurwet,
dus, ja, dus op het moment dat je zeg maar, met iemand zou willen samenwerken en ik, oh, dat is eigenlijk wel een hele fijne persoon misschien om mee samen te werken, maar die gaat ook ergens nog door een bepaalde moeilijkheid of weet ik wel. Nou, dan ga ik daar maar niet mee samenwerken, want ja, anders hij is er zelf nog niet eens doorheen gegaan. Hoe zie jij dat?
Het ligt aan wat voor soort relatie je hebt. Dus als je samen een doel hebt. Toen ik bijvoorbeeld topsporter was, ging ik juist met gelijkgestemde trainen. Want we waren allebei bezig met de sport. Maar ik wilde leren van iemand die natuurlijk een stapje verder is dan ik.
Ja.
Dus dat hangt ervan af, denk ik, in welke context je bezig bent met iemand. Ja. Of je samen een bedrijf aan het bouwen bent, dan wil je juist iemand hebben die andere kwaliteiten heeft dan jij. Of als je bezig bent met een sportief doel of een ander doel. Maar als jij een groot team gaat bouwen, dan is het denk ik ook fijn als je juist wat gelijkgestemden hebt of mensen die een beetje dezelfde kwaliteiten hebben als jij.
Ja, ja, nee, heel mooi.
Dus het is denk ik minder zwart-wit.
Context altijd bepalend, hè? Simpel is het ook wel gewoon. En als je dan eens gaat kijken naar, we hoeven dat niet helemaal te gaan uitdiepen, maar in een van de eerste zinnen in je boek schrijf je, hey, het is november, ik zit daar inderdaad in het ziekenhuis en dan vertelt iemand, ja, Isabelle, dat is allemaal leuk en aardig, maar we gaan een rolstoel bestellen, jij gaat nooit meer kunnen lopen, bij wijze van spreken. Dat zijn niet de dingen die je wil horen op zo'n 16 jaar was je volgens mij.
Ik was 16 jaar. Ja. Met dat idee ging ik niet naar de arts toe. Ik wist wel dat het slecht was, maar dat het zo slecht was dat ze me meteen eigenlijk naar het ziekenhuis wilden sturen, dat ik niet meer naar school mocht, ik mocht niet meer sporten, ik moest in de rolstoel zitten. Ja. Vond ik best heftig om te horen.
Ja.
Absoluut.
Als we nu terugkijken, je bent nu iets ouder dan 16. Als we terug gaan kijken naar die hele periode, en dat is misschien heel erg ver terugkijken, waar ik net mee begon. Je bent succesvol sporter geweest, zeer succesvol. Een van de sterkste vrouwen ter wereld, zeg je zelfs. Je bent succesvol ondernemer, nog steeds.
Ja.
Volgens mij succesvol investeerder.
Ja.
Ja, dat kan me ook nog goed herinneren dat we daar gesprekken over gehad hebben. Nu succesvol spreekster. Zou dat bewust, onbewust ergens te maken kunnen hebben met hetgene wat je mee hebt gemaakt? We hadden net even een kort gesprekje van tevoren. Waar zou jij de linken kunnen zien? Of
ik denk niet dat het zozeer ligt aan wat ik heb meegemaakt. Ik denk meer dat het eraan ligt hoe ik daarmee omga. En ik heb al vroeg in mijn leven tegenslagen gehad. Ik denk dat iedereen tegenslagen meemaakt. Maar het gaat er vooral om hoe ga je daarmee om. En als je daar op een constructieve manier mee om bent gegaan, de eerste keer dat je een tegenslag hebt meegemaakt, ga je daar in de toekomst ook denk ik constructiever mee om. En ik keek ook naar mijn tegenslag als een hele grote kans. Dat ik dacht, oh, alle grote namen die ik toen kende, 50 Cent of Oprah Winfrey, hebben allemaal tegenslagen gehad. Dus als ik deze eetstoornis kan overwinnen, dan geloof ik dat ik tot alles in staat ben. Dat was echt mijn positieve overtuiging. Daarmee ging ik de kliniek uit. Ik had mezelf beter verklaard. Ik was toen absoluut nog niet beter. Dat was binnen een jaar dat ik eruit ging, want ik doe vrij veel dingen aardig snel in mijn leven. Dus ik ben heel snel afgevallen, ook heel snel weer aangekomen. Het heeft echt wel 7 jaar geduurd voordat ik echt kon zeggen, nou, nu geloof ik dat ik nooit meer ga terugvallen. Maar ik zag het als een hele positieve ervaring. Ik dacht, iedereen gaat zichzelf tegenkomen in het leven. Liever doe ik dat als ik 16 ben dan als ik wat ouder ben.
Ja.
Ik heb heel veel geleerd nu over mezelf. Ik ben zo gemotiveerd om aan mezelf te werken dat ik misschien wat verder ga dan leeftijdsgenoten die het niet hebben meegemaakt. Dus dat maakt denk ik ook dat waar ik nu aan begin, dat ik denk, oh, ik heb deze hele skillset en ik heb al ervaring met het omgaan met tegenslag op een goede manier. Dat ik in ieder geval heel zelfverzekerd ben als ik ergens zo überhaupt aan begin.
Ja.
En dat ik daardoor denk ik ook langer doorga dan dat anderen dat zouden doen. Of als selectiever ben, denk ik, in waar ik überhaupt voor ga.
Ja. Ik ben nu ook iets meer aan het verdiepen. We hadden het er net al over. Ik ben wat meer aan het verdiepen in de feminine en de masculine energie. Omdat ik dat ontzettend interessant vind. Maar ik ben me ook wat meer aan het verdiepen. Omdat wij 2 jonge kinderen hebben. Onze zoons zijn 12 en 14. In puberteit. Dus in wat gebeurt er nou eigenlijk met onze hersenen. Op het moment dat we in deze, dat zij in die periode zitten. Zodat ik ze beter kan begrijpen. Waarom doen ze bepaalde dingen wel. Maar vooral waarom doen ze bepaalde dingen eigenlijk niet. Waar ik mij aan irriteer.
Ja.
Hoe zat dat dan bij jou in die zin, als je zo jong bent, je bent 16 jaar, hersenhelften werken nog niet goed samen. Ik heb het hele boek nog niet helemaal gelezen, maar goed, jij bent ook psycholoog, volgens mij nog niet eens benoemd, maar ook zelfs dat ben je. Hoe werkt dat dan in zo'n jong brein, dat jij die keuzes al kon maken? Ik stap uit de kliniek en ik ga dit ga ik doen. Terwijl hersenhelften eigenlijk nog niet helemaal van goed zijn.
Met de leeftijd te maken had. Want ik had dat besef al op hele jonge leeftijd. Ik was in groep 8 was ik al bezig met de zin van het leven en geloof. Waar mijn leeftijdsgenoten nog gewoon lekker aan het rennen waren op het plein, was ik met veel zwaardere thema's eigenlijk bezig. Dus dat kan ik me ook nog wel goed herinneren. Dat ik toen al een periode had dat ik wat minder lekker in mijn vel zat. En misschien was ik ook wat vroeg in de puberteit. Merkte van, ik heb allemaal emoties en ik weet niet zo goed hoe ik daarmee moet dealen. En dat leren we ook niet in de wereld waar ik toen in leefde. Ik denk als we dan ook weer systemisch gaan kijken naar mijn ouders en grootouders. Mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. Dat is best wel weggestopt. Ja. Dus dat is een beetje de opvoeding die mijn ouders ook hebben meegekregen. Waardoor echt die hele generatie moeite heeft met het praten over dingen. Nu hebben we een generatie waarin we dat echt aan het leren zijn. Daarom zie je ook dat er steeds meer boeken geschreven worden over persoonlijke ontwikkeling. Meer mensen gaan naar therapeuten toe of nemen coaches. Maar toen was dat nog niet zo. En ik ervaarde dat wel allemaal. En ik denk dat ik zie een eetstoornis ook echt als verslaving. Dat het niet eten voor mij een manier was om om te gaan met al die ingewikkelde gevoelens. Tegelijkertijd was ik op jonge leeftijd ook al heel ambitieus. Dat ik voelde, ik kan veel uit het leven halen. Ik zag echt mijn voorkeurspositie. Ik denk, ik woon al in Nederland. Dan heb ik het al beter dan de meeste mensen ter wereld. Misschien ben ik super positief hoor. Ik ben hoger opgeleid. Ik ben slimmer dan de meeste mensen. Mijn ouders zijn bij elkaar, waardoor ik al een betere start heb. Mijn ouders hadden het ook financieel beter dan gemiddeld. Ik heb zoveel dingen mee in het leven. En natuurlijk heb ik niet alles mee, maar daar wil ik wat mee gaan doen. Maar dat legt tegelijkertijd ook weer een druk op mezelf. Van, ik moet gaan presteren, maar ik weet gewoon nog niet wat.
Ja.
Toen de tijd turnde ik en dat deed ik ook op vrij hoog niveau. Ik zat op een stedelijk gymnasium. Dus ik denk dat ik ook wel ergens wat moeite had om met die druk om te gaan.
Ja.
Maar juist doordat alles me ergens dan afgenomen was. Of dat het even niet ging. Maakte ook dat ik daardoor extra blij was met de dingen die wel konden.
Mooi. En als we dan een stap nemen zeg maar in de toekomst. Ben je dat soort gedachten, dat soort problemen, dat soort tegenslagen, is je dat eigenlijk blijven achtervolgen? Is dan weer heel zwaar om te benoemen, maar hoe is dat zeg maar in de loop der jaren gaan, misschien zelfs wel tot nu toe? Je hebt hele sterke keuzes gemaakt, topsport geweest, een succesvolle onderneming gehad. Dat gaat ook om een pieken en dalen, kan ik me voorstellen. Kan je me daar zo eens
in
meenemen?
Ja, ik herken zeker dingen in hoe ik het aanvlieg van de tijd van de eetstoornis. En het wordt soms als heel negatief gezien, maar ik zie het ook zeker als positief. Maar je moet het op een positieve manier inzetten. Dus het feit dat ik op 1 januari 2011 de beslissing had gemaakt, ik ga afvallen en hier ga ik voor. Ja. Is denk ik ook heel krachtig. Ook al heeft het me natuurlijk ook veel gekost. Maar dat maakt dat ik weet dat als ik een doel stel, dat ik daarvoor ga. Ik weet alleen nu ook wat mijn valkuilen zijn en hoe ik daar beter mee om moet gaan.
Hoe heb je dat geleerd trouwens? Hoe ben je? Is dat gewoon door schade en schande? Of heb je daar hulp bij gekregen? Hoe heb je dat gedaan?
Ik denk combinatie van meerdere dingen. Ik ben natuurlijk in therapie gegaan. Alleen ik vond het ingewikkelde van therapie in Nederland dat je met gelijkgestemden in contact komt. Alleen niet iedereen was zo gemotiveerd als ik. Dus ik leerde ook hoe ik de boel moest saboteren. En zo competitief als ik ben ik dat in het begin natuurlijk ook gaan doen. Want daar wil ik dan ook weer de beste in zijn. En therapeuten die waren geen ervaringsdeskundigen. Dus die konden met de beste intenties echt complete verkeerde dingen zeggen. Dus ik merkte ook dat ik me daar niet altijd begrepen in voelde. En het gaat heel veel over de eetstoornis, terwijl het eigenlijk niet over die eetstoornis gaat. Het gaat over de onderliggende zaken. Dus voor mijn gevoel was dat heel erg blijven liggen in de tijd dat ik in de kliniek zat. En daar ben ik later dan mee aan de gang gegaan met coaches, therapeuten, boeken. Maar ook gewoon door schade en schande van het leven dingen leren.
Ja.
Ik dacht bij psychologie, ga ik dat wel studeren. Maar daar leerde ik heel veel over de zieke mensen en de gemiddelde mensen. Maar ik was juist geïnteresseerd in, maar hoe kan ik juist alles wat ik heb inzetten voor het positieve?
Ja.
Dus daar hebben we één college over gehad en dat vond ik zo interessant. Daar ben ik toen helemaal ingedoken. Alle artikelen gelezen over positieve psychologie, peak performance. En me daarin gaan specialiseren. Terwijl ik op voorhand eigenlijk piloot wilde worden. Ja. Maar afgewezen ben voor de opleiding. Dat schrijf ik overigens ook in mijn boek.
Ja.
Het heeft me zeker dingen geleerd, denk ik. Ook in de positieve zin die ik nog steeds meeneem. Als ik dan nu bedenk, ik ga ondernemen. Ja, dan ga ik er ook volle bak ga ik daarvoor. En heb ik mezelf daar ook af en toe in moeten leren remmen. Ik denk dat veel ondernemers dat herkennen. Dat je onwijs gepassioneerd bent over je bedrijf.
Ja.
Maar dan ook bepaalde pijlers in het leven even op een lager pitje kan zetten. Ja. Kijk, bij mij blijft het sporten wel altijd staan. Ja. Ik zie sommige ondernemers ook hun gezondheid dan verwaarlozen. Maar voor mij betekent dat dan ook, toen ik met mijn onderneming begon, dat ik mijn vrienden even wat minder zag. Maar op een gegeven moment wist ik dat weer te combineren door te trainen dan met vrienden. Oh, of met veel ondernemers af te spreken en samen te gaan werken.
Ja.
Dus ja, ik kom mezelf daarin nog steeds wel tegen.
Ja. En ben je dan nog soms bang voor bepaalde dingen? Denk ik, oh, maar stel nou eens dat zit, of dat zus, of dat zo. Ben je nog wel eens bang voor iets in het ondernemen of in het leven misschien zelfs?
In het ondernemen was ik altijd wel bang dat ik failliet zou gaan.
Okay.
Ik denk dat er wel een bepaalde angst bij mij achter de dingen heeft gezeten die ik doe. Dus de eetstoornis kwam bij mij eigenlijk voor uit angst om te dik te zijn. Ja. Ook al wist ik dat ik helemaal niet dik was. In powerliften, we hadden het net al even over het inwegen. En dan moet je in een bepaalde klasse moet je inwegen om mee te mogen doen. Dus ik deed mee in de min 84. En ik woog vaak iets meer off-season dan rondom de wedstrijden. Dus dat betekende dat ik dan een watercut deed de week voor de wedstrijd. Dat betekent dat je 10 liter water drinkt elke dag. En dan 24 uur voor de weging stop je met water drinken. Nou, dan laat je water los alsof je die 10 liter nog drinkt. En dan verlies je zo nog wat extra gewicht.
Okay.
Maar het is wel, vond ik altijd heel spannend of dat wel of niet lukte. Nou, dan kon ik me heel druk maken. Eigenlijk het hele seizoen al, ga ik wel of niet goed inwegen.
Oh,
want als je niet goed inweegt, mag je gewoon niet meedoen. Nou. En in het ondernemen kon ik me ook wel druk maken over ga ik failliet. Terwijl, nou ja, als coach, je gaat niet heel snel failliet. Je kan hoger en kon omzet meer draaien. Maar ik herken wel dat ik me druk kan maken om dingen die eigenlijk heel onrealistisch zijn. Maar het is denk ik ook een soort van, ja, een controle ding. Om iets om ergens mee bezig te zijn in je hoofd. Je brein wil ook graag ergens mee bezig zijn. Ja. Als daar leegte is, nou ja, dan ga je wel dingen zoeken om, om je druk over te maken. Dus ik denk dat het ook iets is wat menselijk is en wat ik nu een stuk minder serieus neem. Dus als ik die bepaalde angst heb, is het niet dat ik daar weer achteraan ga rennen. Wat ik in het verleden dan wel geneigd was om te doen.
En je bent veel sneller, je weet het veel sneller te identificeren. Oh, wacht even, deze gedachten helpen mij niet. Oké,
ja, en het is andere gedachte. Ik ben niet mijn gedachte. Ja. Ik hoef daar niet bang voor te zijn als ik me daar helemaal mee ga identificeren. Nou, dan gaat mijn hart sneller kloppen, dan krijg ik spanning in mijn lijf, dan wil ik maar wat gaan doen om daar vanaf te komen. Terwijl soms is het ook oké om er even mee te zitten en dan door te ademen.
Gewoon echt oké mee zijn.
Ja,
En
dan ga ik weer wat anders bedenken. Ja, de bekende dat ik heel vaak van klanten hoorde. Oh, maar dan moet ik vakken vullen bij de Albert Heijn. Of ik kom onder een brug te liggen. Nou, het hielp mij om daar gewoon helemaal mee oké te zijn. Okay, nou prima, dan ga ik alles maar verliezen.
Ja.
En dat is dan ook wat het is. En vanuit daar hoef je er ook niet meer bang voor te zijn.
Ja. Goed, nou zie ik wel, nou doe ik dit coachwerk nog niet zo heel erg lang, maar nou zie ik wel bij cliënten, op het moment dat je het daarover hebt, dat zij het heel moeilijk vinden om die gedachten dan los te laten. Van ja, nee, maar stel nou dat dit, of stel nou dat ze, ja, maar goed, dan heb ik die gedachten, ik weet dat ik de gedachte heb, en dan weet ik, dan is het toch niet zo makkelijk door te zeggen, nee, maar dan laat ik ze maar los, dan ga ik andere gedachten hebben.
Ja.
Terwijl we weten dat het eigenlijk zo simpel wel is, maar het lukt ze dan eigenlijk niet.
Nee, dat is een hele stap. Hè? Het herkennen, het erkennen en dan pas kan je het loslaten. Maar we erkennen het niet. Dus slaan die hele stap over. We denken, we gaan allemaal werken aan dat stukje bewustzijn. En daar hebben we een coach voor in de hand. Maar dat erkennen, dat moet je zelf doen.
Ja.
Dus als je daar niet helemaal oké mee kan zijn. Bijvoorbeeld op mijn wereldkampioenschap. Ik was al heel erg trots op mezelf dat ik überhaupt meedeed. Of ik nou zou winnen of niet, dat maakte me niet zoveel uit. Maar ik wilde heel graag meedoen.
Ja.
Terwijl anderen een bepaalde druk op zichzelf hadden gelegd. Van, oh, ik moet daar een bepaalde prijs winnen. Of ik moet daar een bepaalde prestatie neerzetten. Maar doordat ik het eigenlijk al helemaal had erkend van, joh, al faal ik hier, faal ik aan, dan ben ik daar oké mee. Kon ik, was er ruimte om topprestaties te leveren. Dus ik denk dat het essentieel is of je het nou hebt over de topsport of over je mindset. Dat je daar helemaal oké mee bent. Dat het gewoon faal ik aan mislukt.
Ja.
En dat je dan nog steeds blij bent met die mislukking dat je het hebt geprobeerd. Dus toen ik mijn onderneming startte, dacht ik,
dan is het ook geen mislukking.
Dan is het geen mislukking.
Dan is het geen mislukking.
Al kan ik één iemand helpen, dan is het helemaal prima. Dan doe ik het daarvoor. Nou, vanuit die mindset ben ik van alles nog wat gaan doen bij een eigen podcast. Joh, al luistert er maar één persoon. Dan ben ik al heel dankbaar.
Ja, omdat je het voor jezelf doet.
Omdat je het voor jezelf doet. En omdat je denk ik een stukje nederig bent. We leven best wel in een maatschappij waar de focus is op succes. Wat succes ook maar mag zijn. Ja. En dat is dan heel veel geld of heel veel klanten. Of nou ja, dure auto's, grote huizen. En ik zal de laatste zijn die zegt dat is niet belangrijk. Ik bedoel, kijk om je heen.
Nee, maar goed, weet je, geld is een eerste levensbehoefte. Zo simpel is het gewoon.
Het is een middel en geen doel, denk ik. We leven in een wereld waarin geld, denk ik, een beloning is voor de waarde die jij levert.
Ja.
Dus als je focust op waarde leveren, op van waarde zijn voor mensen, op een manier die ook bij jou past, dan kan je door blijven gaan. Ik bedoel, ik kan zeggen, oh, ik wil heel veel geld verdienen, dus ik ga bepaald werk doen, maar ik word er helemaal niet gelukkig van, dan hou je het ook niet vol. Dus dan is het per definitie compleet kansloos.
Ja.
Terwijl als ik iets ga doen wat ik fantastisch vind, dan is de kans groot dat ik daar heel goed in word. En is de kans groot dat je daar een leuk zakcentje aan verdient.
Ja.
Want toen ik begon met ondernemen, heel eerlijk, er waren nog niet heel veel coaches. Dus er waren ook weinig coaches die daar succesvol in waren.
Ja, ja, ja.
De sprekersmarkt was er wel. Maar dat was niet heel gemakkelijk om bij te komen. Dus heb ik in die zin niet de weg van de minste weerstand gekozen.
Ja, ja, ook daarin niet.
Nee, ik was topsporter. Ik bedoel, ik was heel laat. Ik was 22 toen ik begon met topsporter.
Oh, wow.
Eigenlijk ben je dan al afgeschreven.
Ja, oh, wauw. Kijk maar naar de, weet ik veel, Formule 1 of zo. We hadden het er net even kort over. Die gasten zijn nog, die zijn nog 20.
Afgelopen weekend heeft een tiener heeft gewonnen.
Ja, dat is toch eigenlijk krankzinnig. Ja. Wat is die, 19 geloof ik of zo? Ja, echt bizar inderdaad. Ja. Die hebben net hun rijbewijs.
Ja, mag je stoppen als ze rijbewijs
niet
hebben?
Ja, rijbewijs. Ja, fascinerend is dat.
Nee, dus... Ja, ik denk dat je het niet moet doen om te winnen. Is denk ik ook een hele andere mentaliteit dan wat we meekrijgen. We krijgen die winnaarsmentaliteit mee. Ik focus op die topsportmentaliteit. Dus de winnaarsmentaliteit gaat over ook moet winnen. Moet een doel stellen.
Ja.
En kost wat kost, ga ik daarvoor. Dan ga ik heel hard werken. Over alle grenzen. 200% geven. Maar grote kans dat je geblesseerd raakt. Dat je het halverwege niet meer leuk vindt. Ik denk dat een topsportmentaliteit je echt veel beter gaat helpen om op alle vlakken van het leven topprestaties te leveren.
Ja.
Want ik heb, de mensen met wie ik werk ook, een fit lichaam en een goede relatie en een werk waar ik blij van word en een goede boterham aan verdien en een goede mindset.
Ja. En eigenlijk alles wat je nodig hebt.
Dan heb je alles wat je, nodig hebt.
Ja. Ja, heel mooi. Wat betreft die gedachtes die je hebt en dat je het erkent, om daar even op terug te komen. Ik vergelijk dat vaak met de Amerikaanse schoolbus. De metafoor van de Amerikaanse schoolbus. Er zit ergens een klein kind zit aan het stuur die ze tot daar gebracht heeft. En dat ik hem dan laat zien van, goh, kijk, tot hier ben je gekomen met deze persoon. Het is nu bedanken. Dankjewel dat je me helemaal tot hier hebt gebracht. Ga lekker achterin zetten, pak onderweg even een flesje drinken mee en een zakje chips. Ga lekker, nu neem ik het over in mijn nieuwe identiteit. Het is heel mooi dat jij dat herkennen, maar vooral het erkennen. En het erkennen, dat doen we niet.
Dat doen we echt niet. Die stap, die slaan we veel te vaak over.
Mensen moeten je daarbij helpen. Die moet je helpen, maar gewoon maar welke persoon ben je nu en welke zou je eigenlijk moeten zijn? Hè, dat hele stap van identiteit. Dat is het meest belangrijk. Dat is waar jij het over hebt. Je moet de topsportmentaliteit hebben om ervoor te zorgen dat je dan weer verder kan.
Ja.
En soms lukt het niet. Oké, maar wie ben je dan? Om daarna de stap te maken, wie moet je dan wel zijn?
Ja.
Ja, exact. Heel mooi. Als we nu een klein sprongetje maken naar de zakelijke kant. Dus we hebben net gekeken van oké, maar gedachten, waar komt dat vandaan? En hoe kan het nou eigenlijk dat een ondernemer wel succesvol is of niet succesvol is? Althans, een ondernemer die door een bepaalde vorm van shit gegaan is. Hè, wat maakt die dan dat die succesvoller zou kunnen zijn? Niet altijd. Sommigen die zijn helemaal niet succesvol. Die gaan aan de drank of aan de drugs. Hè, dat kan natuurlijk ook.
En zijn daar weer heel succesvol in. Want het is natuurlijk dezelfde medaille, maar dan de andere kant. Je hebt ook echt veel doorzettingsvermogen nodig om jezelf zo kapot te maken.
Ja.
Maar dat brengt je niet heel veel verder in het leven.
Nee, nou het is wel wat jij net zei. Je zei net van, goh, weet je, het is een soort van verslaving. Dus de eetstoornis die je had, dat is een soort verslaving. Het heeft je geholpen, de verslaving heeft je geholpen om natuurlijk ook verder te komen. Omdat dat natuurlijk ook een bepaalde vorm van verslaving is om maar weer door te willen gaan.
Ja.
Kijk je er ook zo naar? Of,
ja,
of is dat een heilige
huisje? Ik zie daarin dus dat heel veel verslavingen hetzelfde zijn. En daarom zou ik ook een eetstoornis, denk ik, deels als een verslaving aanpakken.
Ja.
En niet alleen als eetstoornis. Ik bedoel, het zou heel gek zijn als je in een AA-groep met z'n allen gaat praten over doelen stellen rondom alcohol. Want je gaat dat... gaat gewoon geen alcohol drinken, ook verslaving. Kijk, met eten is het niet zo makkelijk, want je moet wel blijven eten.
Ja.
Maar bij ons ging het relatief heel veel over dat eten. En, en dat moet ook wel, want je hebt ondergewicht, dus je moet aankomen om weer gezond te worden.
Ja.
Maar daardoor mis je denk ik ook een hele belangrijke vertaalslag, waardoor wat ook maakt, denk ik, dat eetstoornis in ieder geval niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een van de meest dodelijke mentale ziekten zijn. 10% overlijdt. 3/4 uit mijn hoofd, die geneest helemaal niet. Dus
oh, wow.
Dat is niet heel erg veelbelovend.
Ja.
Ook omdat het natuurlijk heel hardnekkig is. Maar denk ik ook omdat we gewoon nog de verkeerde aanpak gebruiken. Of misschien ook wel er heel weinig van weten.
Zo een dat schiet nu in mijn hoofd, een sociale media zoals we dat nu op dit moment kennen, daar niet ook een enorme rol in spelen?
Er werd bij mij dus tijd gezegd, Isabelle heeft te veel in de tijdschriften gekeken. Want dat was vroeger een ding, de tijdschriften. Maar dat was voor mij echt absoluut niet zo. Het was niet zo dat ik dun zijn verheerlijkte. Ik denk wel dat sociale media kinderen onzekerder kunnen maken of meer lichaamsbewust. Of er misschien voor kunnen zorgen dat jongeren eerder gaan afvallen. Maar het veroorzaakt het niet. Het zou hoog uitzetten. Het is altijd een combinatie van je genen, toeval en je omgeving. Ja. Dus die omgeving, dat is 5%. Als jij veel op social media kijkt, ja, het kan de kans misschien wel wat vergroten. Maar het is nooit de enige veroorzaker.
Ja. Zou dat met ondernemen ook zo kunnen werken? Dat als jij succesvol wil worden en jij kijkt heel veel succesvolle, bekijkt heel veel, hey, hoe doen succesvolle ondernemers het, dat die 45% er ook voor zou kunnen zorgen dat jij succesvoller wordt?
Ja en nee. Je kan wel naar succesvolle ondernemers kijken, maar je moet wel kijken naar wat ze doen. Ja. Dus ik stel me dan zo voor, en dat die zijn er ook wel, die mensen die dan om 5 uur op gaan staan en koude douches nemen en al die dingen gaan doen wat succesvolle ondernemers ook doen. Ja. Maar je moet alsnog een goed bedrijf bouwen. Je kan beter al die dingen nadoen die wat oncomfortabeler zijn dan al die zogenaamde gezonde gewoontes. Ja.
Nou is dat ook vaak oncomfortabel en om 5 uur opstaan en dan een ijspad.
Je hebt controle op. Dat zijn allemaal vinkjes die je kan hebben. Terwijl als jij een succesvol bedrijf gaat bouwen, is dat iets minder concreet, denk ik, dan al die goede gewoontes. Kijk, die gewoontes helpen je om je energieniveau te verhogen, maar je moet wel iets met die energie gaan doen.
Ja.
Ik zie heel veel online, hè, de zelfbenoemde coaches of experts die dan al dat soort dingen doen en dan zich voordoen alsof ze super succesvol zijn. Maar in de praktijk valt dat vaak vies tegen. Kijk, heel eerlijk, als ik kijk naar heel veel succesvolle ondernemers, die zijn ook te dik. Die slapen uit, doen weinig aan hun mindset, maar die zijn gewoon heel erg goed in wat ze doen. En al hun focus gaat naar het bouwen van dat bedrijf. Ja. En nu is de vraag, denk ik eerder, moet je dat willen? Moet jij bij die top 1% willen horen?
Ja.
Of mag je ook zeggen, joh, als ik al bij de top 5% hoor, dan ben ik hartstikke blij.
Ja.
Ik denk dat je eerder dat laatste moet zeggen. Zeggen jullie natuurlijk ook vanuit lifestyle business. Je kan beter alles op 8,5 hebben dan 1 ding op 10 en de rest op 4.
Ja.
Nou, vaak zie ik dat bij de echt succesvolle ondernemers, hebben die top 1% of 0,1%. Zet de business op 10 en de rest op een dikke onvoldoende.
Ja, ja. Ja, je kan 10 miljoen op je rekening hebben staan, maar als je inderdaad 20 kilo te zwaar bent en 3 keer gescheiden, dan heeft het even nog niet zoveel zin.
Ja.
Wat doe je net daarvoor?
Exact.
Ja. Even terug naar, want dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat is eigenlijk wel een mooie aanhaker op wat ik ook een klein beetje voorbereid had in vandaag. In een van je eerste hoofdstukken schrijf je wat uitstelgedrag betreft. 80% strandt eigenlijk al na 2 weken.
Of begint überhaupt niet.
Of begint überhaupt niet. Dit is niet geheel toevallig, want ik geloof niet meer in toeval tegenwoordig.
Ik wel, want letterlijk betekent toeval het valtje toe.
Oké, nou, laten we zo meteen nog eens eventjes een verdieping in aanbrengen. Komende vrijdag komt de podcast online en dat is de laatste in een drieluik van strategie. Mm-hmm. Ik heb een drieluik van strategie gemaakt speciaal voor de optiek. Maakt niet uit welk bedrijf je natuurlijk hebt, maar ik heb er een hele dikke optieksaus overheen gegoten omdat ik natuurlijk daaruit kom. En dan neem ik mensen mee in, oké, stel je wil graag een bedrag X omzet met een bepaalde, wat is de waarde van je product, wat is de conversie, dat weet je exact op weekniveau. Dat moet ik doen aan een aantal oogmetingen met die conversie en heb je omzet. Het kan niet makkelijker dan dat. Het kan niet platter, het kan niet. En dan nog?
Doen mensen het niet.
Dan halen mensen dat niet.
Ja.
Het is wat jij schrijft in je boek precies hetzelfde. 80% van de mensen die haalt die eerste 2 weken niet.
Nee.
Nogmaals, als ze al tot daar komen.
Vergelijk het vaak met sporten. Kijk, we weten allemaal dat als je gezonder eet, dus minder eet of hetzelfde eet als wat je als wat je verbrandt. En als je een aantal keren in de week sport en dagelijks beweegt, dat het gezond voor je is. Dat het dan heel moeilijk is om te dik te worden.
Ja.
Toch is meer dan de helft van de Nederlanders te dik.
Hoe komt dat? Hoe kan dat?
Ja, omdat we het niet doen.
Ja, oké. En hoe komt dat dan?
Dus we denken onterecht dat het ligt aan een gebrek aan kennis. Dus dat we kennis nodig hebben voor gedragsverandering. Dus mensen gaan informatie consumeren. Ze gaan boeken lezen, ze gaan podcasts luisteren. Ja. Maar dat maakt
niet dat ze
de vertaalslag hebben om in actie te komen. En daar is gewoon veel meer voor nodig dan alleen maar de informatie.
Terwijl het nooit in informatie zit.
Bijna nooit. Dus het is zelden zo dat mensen informatie missen. Kijk, als jij een groot bedrijf hebt en het stroomt niet helemaal lekker in je bedrijf en je vliegt een consultant in en die geeft een rapport en die zegt waar het aan strookt. Ja, dan mis je informatie. Ja. Maar bij de meeste mensen, de Jan Modaal, die tegen zaak aanloopt in het leven, mist geen informatie.
Ja. Wat zou je, welke les, dat is misschien ook slecht, maar wat moeten zij dan wel doen? Wat moeten ze doen? Wat moet de ondernemer doen? Maar nog niet eens een ondernemer, misschien luisteren ook wel niet ondernemers. Mijn familie luistert nog meer mensen die geen ondernemer zijn. Wat moeten zij dan wel doen om ervoor te zorgen dat zij niet binnen die 2 weken al afhaken met welk doel ze dan hebben? Of dat nou afvallen is of gaan sporten is, het maakt helemaal niks uit. Wat moeten ze dan doen?
Allereerst is het belangrijk om te snappen waarom het mislukt. Hè? Waarom 80% van de mensen hun doelen niet haalt. En dat komt door dat onderdeel van je brein wat je eigenlijk altijd saboteert. Het reptiele brein.
Ja.
Dat heeft maar één doel, namelijk om jou in leven te houden. Dus niet om jouw topprestaties te laten leveren, maar simpelweg om jouw morgen weer te laten leven. En vroeger was dat heel handig, want het was om jou te beschermen tegen fysieke gevaren. Vandaag de dag zijn er niet zo heel veel fysieke gevaren meer, maar met name mentale gevaren. En met mentale gevaren, dat klinkt misschien wat zwaarder dan het is, maar bedoel ik gewoon verandering.
Ja.
Jouw brein denkt, joh, gisteren heb ik al deze dingen gedaan. Toen ben ik succesvol geweest, want ik leef nog, dus ik ga dat morgen weer doen. Dus als jij morgen bedenkt, joh, ik ga sporten, maar je sport momenteel niet, dan gaat jouw brein de beste redenen, excuses bedenken om maar niet te hoeven sporten. Dus als je dat stukje al snapt, dan ben je al heel eind, denk ik. Dat jouw brein eigenlijk er is om jou te saboteren, dat je niet naar je gevoel moet luisteren wat je... Nee, ja, ik zeg het al een beetje sarcastisch. Ja. Hè, maar dat zeggen ze, ja, het voelt niet goed, dus hoe niet. Ja, het is iets complexer dan dat. Nou goed, dat is de eerste stap. Dan moet je weten, hoe ga ik dat brein omzeilen?
Ja.
En ik denk dat we dus een goede strategie nodig hebben om dat brein te omzeilen, dat deel. Nou, informatie verzamelen is niet echt een hele goede manier om dat brein te omzeilen. Want dan blijf je eigenlijk nog hangen in het oude. Je doet namelijk niks. Andere manier hoe mensen eigenlijk nog helemaal meegaan met dat reptiele brein is door heel zwart-wit te doen. Te starten, te stoppen, te starten, te stoppen. Maar dan vol gas ergens voor te gaan. Dus stel je gaat ondernemen, je gaat een bedrijf starten. Nou, dan gaan ze ineens stoppen met hun werk in loondienst. 5 dagen per week focussen op het bedrijf. Al het geld erin pompen. Alleen nog maar podcasts luisteren over ondernemen. Nou, ze slaan er helemaal door. Grote kans dat die mensen binnen 5 jaar alweer stoppen. En dan weer anders gaan doen. Starten, stoppen, starten, stoppen. Omdat dat reptiele brein, dat deel van je brein zegt, nee, ik moet er 200% voor gaan, want anders heeft het geen zin. De manier die ik hanteer eigenlijk in alles wat ik doe, is die van de exponentiële groei. Die komt uit de financiële wereld. Als je gewoon elke keer een paar procent rendement behaalt,
ja,
en je blijft tegelijkertijd investeren, nou, dan schiet het vroeg of laat door het dak. Maar in het begin moet je heel veel geduld hebben voordat je dat omslagpunt hebt bereikt. En dat maakt ook dat zo weinig mensen die methodiek volhouden. Maar ook in, nou ja, of het nou sporten is, of in je mindset, of in je onderneming, wil je niet kijken van hoe kan ik het beste doen. Dus ga ik heel veel informatie verzamelen, of ga ik met zoveel mogelijk gas in beweging komen. Maar eigenlijk, hoe ga ik met zo min mogelijk moeite überhaupt iets doen?
Ja.
Iets doen is al beter dan niks doen.
Ja.
En dat is denk ik anders dan hoe we dat leren in deze maatschappij, want dat krijg je op die manier vaak niet mee. Maar alles is goed, alles is bonus. Dus als je er op die manier naar gaat kijken, en of je nou op die manier kijkt naar je onderneming, of naar je gezondheid, of naar je mindset, en je kijkt wat het minimale is wat je kan doen, dan kan je altijd wel iets bedenken.
Ja.
Dus voor mij was het, toen ik ging powerliften, dacht ik, oké, wat is het minimale wat ik kan doen? Nou, ik kan dus beginnen met een coach in de hand nemen. Nou, dus ik had mijn coach in de hand, ik had die coach. Toen dacht ik, ja, ik ga mijn techniek eens verbeteren. Heb ik een technieksessie ergens geboekt. En toen ging ik vanaf daar beter materiaal kopen om mee te trainen. Vanuit daar ging ik mezelf elke keer filmen bij de training om te kijken of ik dat beter ging doen. Dus zo ben ik dat heel stapsgewijs gaan opbouwen, zonder dat het allemaal in één keer perfect moest. Want dan zou ik ook weer gaan stoppen. Dan wordt die drempel veel te hoog. Of in het ondernemen ben ik dat ook stapsgewijs gaan doen.
Ja, en in één keer alles perfect doen, dat is ook onmogelijk.
Dat gaat niet.
Maar goed, heel veel mensen zijn ook niet bereid om dat te doen. Mensen zijn niet bereid om zichzelf te filmen, om dan te kijken, hey, waar moet ik een correctie maken om ervoor te zorgen dat het beter wordt. Heel veel mensen, wat ik tegenwoordig doe, is dat bewerk ik de podcast, bewerk ik zelf, dat ik denk, oh, waar kan ik een volgende keer, kan ik een verbetering doen? Als ik aan het bewerken, hoor ik de hele tijd mezelf, dan zie je altijd zo'n piekje, zeg maar, in die...
Ik heb mijn eigen video's bewerken op YouTube destijds. En dan vond ik heel erg hard voordat ik een dien insprak. Ja. En die ging ik er dan allemaal uitknippen. Alle ums knipte ik eruit. En dat vond ik ook erg oncomfortabel. Maar dat maakt wel dat ik er de volgende keren meer op ging letten. Ja. En dat ik beter ging spreken. Of ik heb mezelf heel veel opgenomen voor Instagram toen ik begon met ondernemen. En dat maakt ook, denk ik, dat ik mezelf elke keer heb teruggekeken en daardoor een betere spreker ben geworden. Maar weinig mensen zijn zoals jij bereid om naar zichzelf te luisteren. Ja. Letterlijk naar zichzelf te luisteren. Dat ze irriteren zich aan hun eigen stem. Ja. Die irriteren zich aan de fouten die ze maken. Dus ze doen het überhaupt niet. Ik ben naar ondernemersevenementen geweest. En daar ging het ook wel eens over podcasten. Hoeveel mensen wel de spullen hadden om een goede podcast op te nemen. En hoe weinig mensen ook daadwerkelijk een podcast maken.
Ja.
Daar zat een heel grote discrepantie in.
Ja, ook ik stel nog steeds wel eens uit. Want niks menselijks is in ieder geval mij of ons vriend. Dat ik afgelopen maandag dacht, oh, ik moet eigenlijk mijn podcast opnemen. Maar ja, ik zit hier in mijn ruimte die ik huur is vrij open. Ik denk, ja, maar ja, moet ik dat dan nu hier gaan zitten doen? En denk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik heb ook nog hartstikke veel dingen te doen deze week. Zet gewoon de camera weg, ga gewoon zitten en neem het gewoon op. Ik lees het gewoon letterlijk van mijn scherm over. Dat weet ik dat ik niet vergeten. En dat is voor mij op dit moment een fijne manier van werken. Maar het de hele tijd maar de gedachte hebben, oh nee, maar dan, misschien kan dit fout gaan, misschien kan dat fout gaan. Nee, nee, niet dat. Die stem waar jij het over hebt, dat is het reptiele brein. Dus daar even de verduidelijking in te maken.
Daar luisteren we veel te veel naar. Daar gaan we mee in discussie. We denken dat het ons iets goeds brengt.
We denken dat we de stem zijn.
We denken dat we de stem zijn. Ik had er gisteren een heel mooi gesprek over. Ik mocht spreken bij de Harde Leerschool. En ik sprak daar met Dirk. Hij is topsporter geweest binnen het Nederlands team van rugby. En we hadden het hier ook over van, hoe kan het nou eigenlijk dat topsporters vaak daarna succesvol zijn in andere leefgebieden?
Ja.
Maar hoe kan het tegelijkertijd ook dat mensen die eigenlijk wat minder hoog opgeleid zijn, succesvoller zijn dan mensen die hoger opgeleid zijn? Oh. Vaak zijn het de hbo'ers die grote bedrijven runnen. Dat is denk ik ook omdat je op de universiteit leert dat je heel veel moet nadenken. Dat je moet luisteren naar al die gedachten en alles moet afwegen. Terwijl er ook heel veel zit in gewoon domweg rammen en doen.
Het is allebei nodig.
Het is beide nodig. Maar je hebt nog iets meer rammen nodig dan de informatie verzamelen en over nadenken. Ja. Leren bestaat uit 10% informatie, 20% interactie en 70% actie.
Grappig dat iedereen het weet. Iedereen kent deze getallen.
Misschien is het soms iets anders, maar het is voor meer dan 50% actie.
Ja. Ja.
Maar we focussen eigenlijk meer op die informatie en die interactie.
Ja. En wat ik even een iets andere afslag, maar goed, dat heeft hier natuurlijk ook wel mee te maken. Wat ik tegenwoordig veel zie bij optiekondernemers, want daar kijk ik natuurlijk naar en daar is natuurlijk mijn hele toptiekmerkje staat natuurlijk op geënt, is dat ze dan zeggen van ja, weet je wat het is joh, ik wil wel dingen uitbesteden, want ik doe eigenlijk te veel zelf en ik wil wel dingen gaan uitbesteden. Ja, daar heb ik dan personeel voor nodig. Ja, maar dat kan ik niet vinden, want er is geen personeel. Hoe kijk jij, want dat hoor jij ook, neem ik aan, van mensen in de markt, in de andere branches. Ja, maar je moet maar eens bij mij mee komen lopen, want bij mij komen ze niet.
Nou, waarom dan niet?
Ja.
Ik denk als je een leuk bedrijf bent, dan willen mensen heel graag voor je werken.
Ja.
En dat zit deels in echt een leuk bedrijf zijn en deels in uitstralen dat je een leuk bedrijf bent.
Ja.
Dus dat gaat ook over je branding van jou als bedrijf. Kijk, mensen vinden het heel logisch dat ik mezelf als merk in de markt zet.
Ja.
Maar als jij een optiekbedrijf hebt, zou je dat ook, denk ik, willen doen. Omdat mensen dan... Dat zit er niet alleen in dat je daar omzet uit gaat halen, maar ook dat mensen graag voor jou willen werken. Dat ze denken dat het leuk is om voor jou te werken.
Exact.
Kijk bijvoorbeeld naar... Ik vind dat René dat heel goed doet van XXL.
Ja. Ja.
Hij is natuurlijk ook een baas als het gaat om het bedrijf neerzetten. Ik heb hem ook in de podcast gehad. En hoe hij begonnen is en hoe hij dat nu heeft neergezet.
Ja, dat is fascinerend.
Maar hij zet ook zijn bedrijf als in de organisatie fantastisch neer. De dingen die hij schrijft op LinkedIn en hoe hij dat aanvliegt, dat maakt denk ik ook dat hij nooit moeite heeft met personeel vinden.
Ja. Ja.
Dus het gaat ook om hoe ga jij dus enerzijds met je personeel om,
ja.
Maar ook hoe zet jij je bedrijf neer online, of het leuk is om voor jou te werken of niet.
Ja. Ja, nee, ja, heel mooi. Dit is exact wat het is. Het is en dan daarmee natuurlijk de acties doen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat... Ik heb voor Specsavers gewerkt en dat weten de mensen die nu luisteren als het goed is. En daar heb ik wel eens de country manager op zoek gehad. En dan zei ik tegen hem ook van, goh, maar onze HR-afdeling die doet niet genoeg voor personeel. En daar betalen we het ervoor en daar betalen we fee voor. En eigenlijk alleen maar afgeven op het hoofdkantoor, tussen aanhalingstekens. Jullie moeten doen waar ik jullie voor betaal. Dat hij tegen me zei, ja, maar goh Jasper, wat je ook zou kunnen doen is, loop zelf eens een rondje door de stad en ga eens even een nieuwe spijkerbroek kopen en ga eens kijken hoe je geholpen wordt. En heb je dat al gedaan? Goh, ja, het is eigenlijk zo simpel om misschien ook zelf eens de actie te ondernemen om te kijken, hey, welke mogelijkheden zijn er wel? Toen heb ik 3 dingen bedacht. En binnen 2-3 maanden hadden we 4 man personeel, zeg maar, die wilde komen solliciteren. Dus het is ook heel erg naar de andere wijze.
Dat is altijd makkelijker.
Dat is altijd makkelijker. En dat is ook voor je reptielen natuurlijk makkelijk. Want tuurlijk,
hoef je niet te veranderen.
Hoef je zelf niet te veranderen.
Iedereen. Ja.
Ja. Ik wil hem eigenlijk ook een klein beetje gaan afronden. In de zin van, we hebben het verbindende stuk. We hebben het kwetsbare stuk. We hebben het zakelijke stuk. Hoe zouden we dit op een of andere manier rond kunnen breien? Wat zou je nog de optiekondernemer mee kunnen geven? Die nu luistert, die denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig. En dat jij Jasper hier voor jezelf zit. En we hebben nu Isabel leren kennen. En een mooi verhaal. En een reptiele brein. En topsportmentaliteit. Maar wat moet ik hier nou mee? Ik zit hier in mijn winkel. Ik weet niet wat mijn volgende stap zou moeten zijn. Wat zou je zo iemand kunnen adviseren?
Nou, ik zou je bedrijf in ieder geval zo serieus nemen als dat een topsporter de sport neemt. Ik zie dat we vaak ons eigen leven te weinig serieus nemen. En als je het als topsporter gaat benaderen, het leven, ga je hele andere keuzes maken. En daarnaast denk ik als ondernemer, het werkt van binnen naar buiten. Dus begin eens met het verhogen van je energie, je fysieke energie en je mentale energie. Want als je meer energie hebt, kan je dat ook weer in je bedrijf stoppen en in je relatie stoppen. Dus ga eens kijken wat je bijvoorbeeld vandaag of morgen al kan doen om 1% meer energie te krijgen. Dus je hoeft niet ineens 5 dagen per week naar de sportschool te gaan. Je hoeft je hele eetpatroon om te gooien. Je hoeft niet 1 uur lang per dag te gaan mediteren. Maar kijk eens wat jij morgen kan doen of vandaag misschien ook kan doen op het gebied van je lijf en op het gebied van je mind om meer energie te krijgen. Ja. En als je dat elke dag blijft doen, elke dag een klein stapje erbij doet, of misschien elke week, dan heb je denk ik minimaal over 1 jaar heb je je energie verdertigvoudigd. Dan kunnen we eens gaan kijken wat je met die energie kan gaan doen. Meer dan genoeg, denk ik. Kijk, dit gaat het helemaal op, hè, dit sommetje. Maar,
ja, maar ik snap wat je
bedoelt. Ik zie dat succesvolle ondernemers gewoon veel meer energie hebben dan minder succesvolle ondernemers.
Ja.
Dus zorg echt, alles valt in staat met je energie, dat dat goed is.
Ja.
Als jij, ik heb dat natuurlijk ervaren, dat ik een slechte gezondheid en slechte mindset heb. Dat is de grootste blokkade die je kan hebben. Dus als je zorgt dat gewoon goed zit en dat je daar geen zorgen om hebt, dan kan je gas geven.
Ja, op alle vlakken van je leven. Het maakt niet uit of dat het in de winkel is, of dat het in je relatie is, of dat het op je gezondheid is, of dat het op je vermogen is. Dit werkt op alles.
Ja.
Dit werkt op alles. Ik vond het een fantastisch gesprek. Wil je nog met iets afsluiten? Of zeg je van,
als je
weet je,
meer
ik
over
denk
wil
dat
weten,
we met...
bestel mijn boek. Stop
ja,
met
zeker.
Uitstellen.
Stop met uitstellen. We hebben hier het boek natuurlijk. Dus dat kan je natuurlijk bestellen. Heel mooi boek. Je hebt het helemaal... Wat vertel je nou pas geleden? Je hebt het in 10 dagen geschreven?
Ja.
Je dacht van, ik ga een boek schrijven. Dan ga ik dat nu gelijk ook doen.
Ja.
Nou, hoe is dat gegaan?
Ik heb het uitschrijven of het schrijven van een boek ook een beetje uitgesteld. Ik kreeg op een gegeven moment gewoon veel vragen van mensen. Van wanneer ga je een boek schrijven? Dus ik denk, oké, nou ja, blijkbaar is daar vraag naar.
Ja.
Maar ik had niet zoveel zin om het boek te schrijven. Dus ik dacht, hoe kan ik mezelf nou gaan motiveren om dat te doen? Dus ik dacht, nou ja, als ik al heel veel exemplaren verkocht heb, dan heb ik misschien wel zin om het te schrijven. Dus ik had al 1500 exemplaren verkocht. En ik had alleen maar de sales page gemaakt.
Oh, wauw. Laten wij dat gewoon gaan delen met iedereen. Jongens, ik wil een boek gaan schrijven. Ik heb het nog niet geschreven, maar schrijf
kan
in.
Kan het nu dat... dus voor 10 kopen, was het destijds. Ik dus een event kosten. Koop alvast het boek. En dan gewoon, ja, ik vond zelf een steengoede salespagina geschreven. En daar al mijn energie in gestopt, want daar werd ik blij van. Want ik was ook blij van verkoper. Ik werd ook blijer van mijn boek verkopen, want dan had ik daar 1500 exemplaren van verkocht. Dan heb ik 1500 sales gedraaid met je 1 sale feit van 15k.
Ja. Het ging dus niet om de omzet, maar het ging gewoon om het behalen van die 1500.
Allemaal mensen mijn boek bestellen. Ik vond dat magisch.
Ja.
En toen dacht ik, nu moet ik het boek wel gaan schrijven. Ben ik een Airbnb gaan huren in Scheveningen voor 10 dagen, 5 dagen door de week. Want ik wilde ook gewoon 2 dagen weekend. En ik wilde ook sporten daarnaast en andere dingen doen die belangrijk zijn. Maar ik had wel werktechnisch mijn agenda helemaal leeggemaakt. En als we het even gewoon iets lichter maken dan het is, is een boek gewoon, wat is het, 200 pagina's, misschien 300 op A5. Dus dat betekent dat het er 150 zijn op A4.
Ja.
Dus dat betekent dat je 15 pagina's per dag moet schrijven. Nou, dat moet toch wel lukken. Normaal gaan een boek schrijven vaak heel groot, maar ik denk dat het hele proces van het schrijven van een boek eerder is in alle kennis en ervaring die je hebt en dat organiseren, dan dat je het daadwerkelijk op papier zet. Dus ik ben de eerste avond ben ik op post-it briefjes allemaal gaan schrijven wat voor onderwerp ik in het boek wilde. Dat ben ik ook gaan structureren. Dat had ik daar op basis van de hoofdstukken samengesteld. En toen ben ik gewoon gaan schrijven en uiteindelijk nog wel met een tekstschrijver er doorheen gegaan. Een designer gehad om de kaf te bedenken. Iemand anders heeft de titel bedacht. Dus zo is het boek een beetje tot stand gekomen. Ja,
fantastisch. Weet je, dit is misschien wel de allermooiste les. Er zitten heel veel mooie lessen, denk ik, hier vandaag. Maar maak het gewoon zo klein mogelijk.
Maak het simpel.
Het is precies wat jij zegt. Heet je, een boek bestaat uit 200 bladzijden. Als je dat terugbrengt naar 10 dagen, hoeveel bladzijden is, hoeveel dan moet ik dus 15 bladzijden per dag schrijven. Dus
eentje per uur of 2 per uur.
Exact. Nee, dat is precies wat ik ook uitleg. Op het dat jij, je kan wel zeggen, ik wil 1 miljoen omzetten. Maar dan, als 1 miljoen zoveel.
En het kan daardoor ook heel mooi zijn om hele grote doelen te hebben. Want dan hoef je het niet te doen, want het is allemaal te groot.
Exact. Maar op het moment dat je terug weet te brengen naar, je moet 6 oogmetingen per dag doen. Maar dat kan ik wel. Of ik moet inderdaad 1 bladzijde per uur schrijven. Maar dat is goed te doen. Dus wie weet, zitten we hier de volgende keer weer en dan ligt mijn boek hier op tafel. Het zou zomaar kunnen, zoals die podcast inderdaad, jij de aanstichter was.
Wordt dat boek misschien ook wel.
Ik wil je ontzettend bedanken voor vandaag. Ik wens jou het allerbeste.
Dankjewel.
En luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer in de volgende podcast.